Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welgekomen langs de Blauwe Donau. In de vorige uitzending waren we blijven stilstaan in de maand mei van het jaar 1938, een zeer belangrijke gebeurtenis in de Hongaarse katholieke kerk, namelijk het Internationaal Eucharistisch Congres. Een zeer groot gebeuren dat zich uiteindelijk dit jaar in september zal herhalen. In deze vorige uitzending hadden we de sfeer, de omkadering, wat benaderd waarbinnen dit congres viel. Het opkomend nazisme in Duitsland met invloed in Hongarije, met daarbij kardinaal Eugenio Pacelli, de latere paus Pius XII, die de afgezant was van paus Pius XI op het congres en Nuncius was geweest in Duitsland en zich stevig had verzet tegen Hitler en het nazisme. Denken we ook aan het verschijnen een jaar voor het congres in 1937 van de encycliek Mit brennender Zorge van paus Pius XI, maar waarvan we weten dat het vooral het werk was van Eugenio Pacelli. Gevolg was dat Hitler de Duitsers verbood het congres bij te wonen. Er waren ook de politieke situatie en stromingen in het land, die niet altijd zuiver waren. Diezelfde maand waren er nog verkiezingen geweest. We zien er stromingen voor en tegen het nazisme. Sommigen hoopten op een herstel van het grote Hongarije van voor Wereldoorlog I. En misschien kon Hitler daar iets aan doen, enzovoort. U hoort het, een zeer delicate periode waar ik me ook niet dieper in waag. Maar het geeft voldoende weer in welke omkadering, in welke atmosfeer het congres verliep. Toch nog interessant te vermelden is dat kardinaal Pacelli ook zijn secretaris mee had, niemand minder dan monseigneur Giovanni Montini, de latere paus Paulus VI. En zo werd de heilige stoel op het Eucharistisch Wereldcongres van Budapest in 1938 vertegenwoordigd door twee toekomstige pausen. Maar laat ons even als het ware op bezoek gaan op het congres. Maar eerst een kort geluidsfragment met klokken en gezangen tijdens de massabijeenkomsten en de processies. Hebt u internet? Ga bijvoorbeeld op YouTube en zoek Eucharistic Congress Sound, geluid, en dan ziet u tevens enkele filmbeelden. Dit Eucharistisch Wereldcongres van 1938 betekende de erkenning van het religieuze leven en het daaruit voortvloeiend christelijk karakter van de Hongaren, ook over de grenzen heen. Dat dit congres kon plaatsvinden in Hongarije was grotendeels dankzij de invloed van de toenmalige kardinaal primaat Justinian Seredi, die veel in Rome zat omdat hij meewerkte aan de code van het kanonieke recht en uitstekende betrekkingen had met de Heilige Stoel. Pius XI gaf 2 jaar voor het congres zijn goedkeuring dat het kon plaatsgrijpen in Boedapest in 1938, het jaar van de 900ste sterfdag van de eerste en ook heilige koning van Hongarije, Stefanus I. En de voorzitter van het voorbereidend comité was een Belgische bisschop, Louis Heilen van Namen. Tussen haakjes, eigenlijk een Vlaming, geboortig in Kasterlee en voor zijn bisschopsbenoeming abt geweest van Tongerlo. Hij richtte bijvoorbeeld in zijn tijd het broederschap van de mis tot eerherstel op. Kardinaal Seredi van Hongarije en Monseigneur Heilen zorgden er dan voor dat reeds een jaar op voorhand alle bisschoppen ter wereld een uitnodiging ontvingen. Toen reeds was het duidelijk dat de bisschoppen en gelovigen, zoals reeds vermeld, uit Duitsland niet zouden mogen deelnemen omwille van het verbod opgelegd door Hitler. Daardoor ontbrak de grootste groep van gelovigen, en dit ondanks de vele onderhandelingen via de ambassades. Maar ook uit Oostenrijk konden de gelovigen moeilijk komen, daar 2 maanden ervoor Hitler Oostenrijk was binnengevallen. Daarbij komt dan nog dat vele pelgrims uit andere landen, omwille van de zorgwekkende internationale situatie, begonnen te twijfelen en hun deelname annuleerden. Maar het congres ging toch door en er waren te belangrijke redenen. Ten eerste, zoals reeds vermeld, deze 900ste verjaardag van de dood van de eerste christelijke koning van Hongarije, en vooral omdat het katholicisme een sterke burcht kon betekenen tegen zowel de heidense ideologie van het nazisme als van het bolsjewisme. En zo kreeg het congres toch het bezoek van 100.000 gelovigen. Naast de delegatie van de paus namen 14 kardinalen, 48 aartsbisschoppen en 197 bisschoppen deel aan de evenementen. De organisatoren moesten bijvoorbeeld zelfs het water uit een parkvijver naast het centrale plein van Boedapest ledigen om meer ruimte te creëren voor de deelnemers. De inauguratieceremonie begon met het voorlezen van een boodschap van paus Pius XI. Daarna gaven de Hongaarse primaat en de minister van cultuur een lezing. Kardinaal Pacelli, de legaat van de paus, waardeerde dan in zijn toespraak de historische verdiensten van Hongarije en de Hongaarse kerk en wees op de nieuwe gevaren van het communisme en het nationaal socialisme die de kerk en de naties bedreigden. De eerste dag van het congres was Hemelvaartsdag. Het ving aan met een open luchtmis op het Heldenplein. En het altaar die gebouwd werd, herinnerde aan de stijl van Bernini's altaar in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Opvallend was de aanwezigheid van 150.000 schoolkinderen. Het was tevens een massale eerste communieviering. En ook daarvan bestaat een verslag.
Una delle cerimonie più edificanti e insieme più spettacolari del congresso eucaristico di Budapest. Centocinquantamila ragazzi delle scuole comunicavano con le ostie consacrate.
Diezelfde dag vond een eucharistie plaats met alle priesters in de Sint-Stefanus-basiliek en werd de dag afgesloten met een spectaculaire eucharistische processie per boot op de Donau. Op het schip droeg de pauselijke legaat, kardinaal Pacelli, het heilig sacrament.
Stasera il cardinale legato sua eminenza Eugenio Pacelli ha portato il Santissimo Sacramento a bordo di una nave per una fantasmagorica processione notturna sul Danubio, lungo le rive gremite di popolo adorante.
De tweede dag vatte aan met een heilige mis voor de militairen op hetzelfde Heldenplein, gevolgd door allerlei kleinere bijeenkomsten en in de namiddag een toespraak van de pas gekozen premier Bela Imredi. Deze tweede dag werd dan afgesloten met een avondaanbidding, ingeleid door een theaterstuk onder leiding van een jezuïtenpater. Op de derde dag werden de kleine studiebijeenkomsten voortgezet, waarbij deze dag werd afgesloten in de opera met het Oratorium van Christus, gecomponeerd door Frans Liszt. We laten er straks een stukje uit horen. Op de laatste dag van het Eucharistisch Congres in Budapest vond 's morgens een grote mars van jonge katholieke boeren plaats. In de namiddag volgde dan een laatste processie met het heilig sacrament langs de centrale lanen van Budapest met meer dan 1 miljoen deelnemers. Dit internationaal Eucharistisch Congres van 1938 was een belangrijke gebeurtenis voor het land. Het was een onvergetelijke ervaring die de innerlijke kracht van het Hongaarse katholicisme, dankzij het enthousiasme van de gelovigen en de geestelijken, liet zien. En alzo riep vandaag de dag onze paus Franciscus ons allen op. Hij deed dat half december 2019, tot gebed voor het aankomende tweede congres in Budapest, met als thema uit het boek Psalmen: Al mijn bronnen zijn in u. Bidden we, sprak de paus, opdat dit congres een vernieuwingsproces mag bevorderen in onze christelijke gemeenschappen. En we gaan nu luisteren naar een stukje uit deel 2 van de 3 delen van het Christus Oratorium van de Hongaar Frans Liszt. De intrede van Jezus in Jeruzalem. Het geheel omvat het leven van Jezus en duurt een goede 3 uur.
Thank you.
Beste vrienden, graag wou ik toch nog een belangrijke band aanhalen tussen Paus Pius XII en Hongarije. Dit congres en ook het land en zijn bevolking moeten kardinaal Pacelli diep geraakt hebben, daar hij zich later toch heel bijzonder het droevige lot van Hongarije persoonlijk heeft aangetrokken. Later als paus Pius XII schreef hij 3 kleine encyclieken. Een eerste encycliek verscheen op 28 oktober 1956. Luc tuosissimi eventus, de allerdroevigste gebeurtenissen. Dit was na aanleiding van de Hongaarse opstand, begonnen 5 dagen voordien, tegen het communistische gezag. De paus uitte er zijn diep getroffen vaderlijk gemoed en deed een oproep om te bidden voor vrede en veiligheid voor het Hongaarse volk. Maar hij schrijft ook over zijn ervaring tijdens het Eucharistische congres van 1938, dus 18 jaar geleden. En ik lees een passage eruit. De pausen drukten zich toen nog niet uit in de ik-vorm. Wij konden toen onze vreugde en troost opmerken met welke vurige vroomheid en diepe verering de katholieken van Hongarije het allerheiligste sacrament des altaars, dat in triomf door de straten der stad werd gedragen, volgden. Op grond van deze ervaring koestert de paus het vertrouwen dat het Hongaarse volk in deze tijden van beproeving zijn smeekbeden tot God zal richten. Daarnaast roept de paus de gehele christenheid op tot een kruistocht van gebeden. Laten alle christenen tezamen met hen de zo machtige tussenkomst van de Heilige Maagd Maria inroepen, wier voorspraak zulk gewicht bij God bezit, omdat zij immers de goddelijke verlosser heeft gebaard en onze liefderijke moeder is. Aldus Paus Pius XII. 5 dagen later, op 1 november 1956, verscheen een tweede encycliek, Laetamur ad modum, of tot onze grote vreugde. En Paus Pius XII spreekt hier zijn vreugde uit over het gevolg dat is gegeven aan de oproep tot vrede. Hij schreef: God heeft de gebeden verhoord, want de Hongaarse primaat Jozef kardinaal Mindszenty is uit gevangenschap bevrijd, terwijl ook in Polen de gevangen genomen aartsbisschop van Warschau, Stefan Wyszyński, is vrijgelaten. De paus koestert op grond van deze gebeurtenissen de hoop dat de rust voor de volkeren van Polen en Hongarije zal wederkeren, gegrondvest op de eerbiediging van de rechten van God en van de kerk. Maar wij weten uit de geschiedenis hoe 3 dagen na het verschijnen van deze tweede hoopvolle encycliek dat de Sovjettroepen het land bezetten op 4 november. De Hongaarse opstand werd in de kiem gesmoord. En reeds de dag daarna verscheen een derde encycliek, Datis Nuperime, of een nieuwe dageraad, waarin Pius XII het optreden van de Sovjet-Unie zeer scherp veroordeelde. Ik citeer zijn gebed tot God. Mogen, zo smeken wij ootmoedig, onze allerbarmachtigste verlosser het hart treffen van diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken, zodat eindelijk toch een einde zal komen aan het onrecht. Elk geweld zal worden bedwongen en alle volkeren met elkander verzoend in een sfeer van ongestoorde rust zullen samenleven.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Reeds een 4 jaar is priester István actief in de stad Vaats en het gehucht Kisvaats, en dit met volle steun van zijn bisschop. In juli is het huis al te klein, maar de overheid, die ondertussen bijna volledig communistisch werd, weigert de bouwvergunning. Wel bekomt Stefan nog van het kapittel van de kathedraal van Vaatsen huis, het centrum te huis met 4 grote zalen. Alleen de 120 oudere Arendjongskens moeten nog naar het Rakotsiplein in Kisvaats, waar het arendnest staat. In juni 1948 waren al 6500 katholieke scholen in Hongarije genationaliseerd. Met de hulp van de Belgische ambassadeur, na zijn bezoek aan het weeshuis op 21 mei 1948, werd in Brugge de VZW het werk der Arendjongskens opgericht, die eigenares werd van alle bezittingen en waardoor deze nationalisatie kon worden uitgesteld. Ook kregen István en de kinderen het bezoek van hun kardinaal-primaat Mitzenti en gaan daarna plechtig bij hem op bezoek. Kort daarna wordt de kardinaal gevangen genomen. Maar de nationalisaties zetten zich onvermiddellijk verder en bedreigen nu zeer reëel het verdere bestaan van het weeshuis. Ondertussen waren ook reeds een 200 priesters opgepakt en wist men niet waar ze waren. Tijdens de grote vakantie van 1949 brachten István, eigenlijk voor de laatste keer, met zijn grootste jongens de vakantie door aan het Balatonmeer. Zo schrijft hij hoe de jongens er fantastisch van genoten, zonder de zorgen van elke dag. Maar dan, op een morgen stond Nagy Laatsi daar, de verbindingspersoon, tussen het kamp aan het Balatonmeer en de stad Vaats.
Wat is er gaande, Laatsi? Ik hield mijn hart vast. Atja, zei de jongen terneergeslagen, een commissie is bij ons geweest in Vaats. Men heeft de deuren van ons huis verzegeld en staatseigendom verklaard. Alleen dit briefje hebben ze achtergelaten. Mijn hart kromp ineen toen ik het volgende las. Het werk van de kinderen, Arendjongskes genaamd, wordt geliquideerd. Dit besluit wordt dadelijk van kracht. Reden van de liquidatie? Weeshuizen zijn niet nodig. De Hongaarse Volksrepubliek draagt zelf zorg voor de verlaten weeskinderen. Budapest, 5 augustus 1949. De handtekening was onleesbaar. En enkele lijntjes hebben zo mijn jarenlang zwoegen vernield. Dit was het doodvonnis van mijn werk. Hoewel ik wist dat het zou gebeuren, was het als een bliksemslag. Ik haastte me naar de kapel en knielde wenend voor het tabernakel neer. Wat zal er met mijn kinderen geworden? Met één pennestreek hebben ze mijn sassies van hun huis beroofd. Ik smeekte om sterkte bij de Heer en bij zijn moeder in deze moeilijke ogenblikken. 'S avonds bij het kampvuur gaf Laatsi een relaas over het gebeurde. Hij vertelde dat de commissie de directeur van het weeshuis zocht, doch niemand kon die mannen opheldering verschaffen. En daarom gingen ze naar de bisschop. En deze beriep zich op de onwettelijkheid van de nationalisatie, want het Sassi-huis staat onder Belgische bescherming. En hierop is de commissie teruggekeerd om te verklaren dat het niet over nationalisatie gaat, maar over liquidatie van het werk. Voortaan zou de staat zorg dragen voor de kinderen. En daarop werden de deuren van het Sassi-huis gesloten en verzegeld. Ze wilden ook weten hoeveel kinderen hier woonden, maar ze vonden er geen enkele. Ik vertelde de Sassi's over hun droevige toestand en onze veroordeling om dakloze zwervers te worden. Toen ik hun de vraag stelde wat we nu zouden doen, was hun antwoord zonder aarzelen. We heroveren ons Sassi-huis. We vechten ervoor als het moet. We bespraken ons krijgsplan. Met twee Sassi's reis ik naar de bisschop. We begeven ons ook naar de Belgische ambassade om hulp te vragen. Een groep van 5 Sassi's gaat naar het ministerie met het verzoek het verbod in te trekken. want zij, de Sassi's, hebben jarenlang gezocht en offers gebracht om hun tehuis op te bouwen. Ze zijn niet van zin nu aan dit huis te verzaken. Als wettige eigenaars zullen ze opnieuw het huis bezetten. Indien hun verzoek niet ingewilligd wordt, zal men hen slechts met geweld uit hun huis kunnen verdrijven. Zou dat niet vernederend zijn voor de Democratische Volksrepubliek, de strijd op te nemen tegen weeskinderen die van Regozzi Atja een echte christelijke en democratische opvoeding krijgen? De oudste Sassi's stelden zelf de brief op en ik verzette mij er niet tegen. Laat ze maar het onmogelijke proberen. We kunnen toch zomaar ons Sassi te huis niet opgeven? Ik zocht de beste en verstandigste Sassi's uit en drukte hun op het hart het geschreven verzoek persoonlijk aan de minister te overhandigen. Ze moesten moedig en relaas geven over het lot van 240 verlaten weeskinderen die tijdens de moeilijke, troebele naoorlogse omstandigheden door hetzelfde lot in echte liefde werden samengesmeed. Met vele offers hadden ze hun eigen huis gebouwd. En daar willen ze nu voortleven als één grote familie, bouwend aan de toekomst van de Hongaarse natie. Het verzoek werd door al de Sassi's ondertekend. Alvorens ik de groep verliet, drukte ik hen op het hart dat ze zouden bidden voor een goede uitslag. Ook vroeg ik hen op hun hoede te zijn. Zodra ze verdachte personen zagen, moesten ze in het rietveld verdwijnen. Want sinds de liquidatie van het arendsnest was hun samenzijn illegaal. Een droevige reis naar Budapest voor een hopeloos geval. Mijn bisschop Péteri wist reeds alles. Kijk, Atja, troostte hij me als hij mijn tranen zag. Hiermee moesten we rekening houden. Het is reeds een jaar dat alle katholieke scholen en inrichtingen genationaliseerd werden. En jullie zijn de laatste der Mohikanen van de katholieke jeugd. Het is een wonder dat jullie zo lang konden bestaan. Nochtans is het wijs om alles in het werk te stellen om te redden wat er te redden valt. Ga gij naar de Belgische ambassade en de jongens naar het ministerie van Cultuur. Ik van mijn kant hou niet op te bidden. En met bevende hand zegende de bisschop mij en de Sassi's. Er was droefheid in zijn blik, toen hij ons uitgeleide deed. Had hij het voorgevoel dat dit onze laatste ontmoeting was? Met de Sassi's trok ik naar Buda om de Belgische consul te ontmoeten. Hij luisterde met begrip naar ons droevig verhaal en verzekerde ons zijn persoonlijke tussenkomst bij het ministerie van de Buitenlandse Zaken. Hij zou ons dan onmiddellijk inlichten over de uitslag. Verder vergezelde ik het Sassi-groepje, ze waren in uniform, tot aan het ministerie, terwijl ik ging bidden in de Sint-Stefanus-basiliek. Ik voelde mij als Mozes op de berg, die met uitgestrekte armen bad, omdat het kleine Sassi-leger het zou halen tegen de overmacht van de vijand. Het was reeds avond en geen Sassi's te zien. Ik werd erg ongerust. Ze gaan ze toch niet aangehouden hebben? Ik wandelde op en neer voor de basiliek en bad de rozenkrans. En dan zag ik ze. Wat zagen ze er moe en teneergedrukt uit. Ze vielen me om de hals en vertelden dat ze van het ene bureau naar het andere gejaagd werden. Overal hoorden ze dat ze op een verkeerde plaats waren. En eindelijk geraakten ze bij een dame die naar het scheen de hoogste instantie was. Volgens haar was de zaak van de Sassi's geregeld en de beslissing van het ministerie onherroepelijk. Wij hebben in ons land geen weeshuizen nodig. De staat zal wel zorg dragen voor jullie. Ons smeken en ons protest bleven nutteloos en toch zijn we op ons stuk gebleven. Uiteindelijk hebben we verkregen dat ons 2 weken uitstel wordt verleend. We strijden voort. We geven het niet op. Ik had niets dan lof voor het taaie groepje. Ze hadden echt hun best gedaan. De zon stond reeds aan de kim en haar laatste stralen zetten het altaar van de basiliek in goud. We voelden en wisten dat de lasten en zorgen ons niet meer zouden verlaten. Zoals de Emmausgangers vroegen we de Heer dat hij bij ons zou blijven. De volgende dag ontving ik een telegram van het Belgische consulaat. Er werd gemeld dat de bevoegde autoriteiten de vraag hadden verworpen. Gezien onze zaak een volledig binnenlandse aangelegenheid is, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken er niet intussen komen. 'S Avonds gaf ik verslag over onze pogingen. Ik schetste voor de sassies de hopeloosheid van de toestand. En mijn kleine kudde luisterde aandachtig en ik zag op hun gelaat hoe terneergedrukt ze waren. Ik had alles willen doen om ze wat op te vrolijken. Ik vertelde hun over Don Bosco en over de onnoemelijke moeilijkheden waarmee ook hij geworsteld had. Jawel, Atja, maar zijn werk werd toch niet geliquideerd in Italië, zei Alexander. Ook Lazzi kwam ertussen. Atja, je hebt ons verteld over priester Flanagan en zijn jongensstad. Hij droeg de leiding van zijn werk volledig over aan een raad door de jongens verkozen. Zou het geen oplossing zijn als ook wij zo handelen en de volledige verantwoordelijkheid op ons namen? Zo zouden we ons sassiehuis heroveren. Tussen al mijn zorgen glimlachte ik toch even. De enige moeilijkheid is, Lazzi, dat wij niet in Amerika leven. De brave priester Flanagan kon vrij en onbelemmerd voor zijn weeskinderen werken. Bij ons is er geen sprake meer dat een katholiek priester vrij mag werken en een katholieke opvoeding geven aan zijn kinderen. Jullie kunnen proberen het sassiehuis terug te winnen. Ik zal me er niet tegen verzetten, maar ik ben overtuigd dat ze mij in dit geval zullen aanhouden. Ik neem het risico op mij en blijf op de achtergrond. Er blijven ons nog 2 weken over, want volgens het document loopt het uitstel tot 22 augustus. De grote Sassi-familie was zo sterk samengegroeid dat ze eensgezind tot ieder offer bereid was. In mijn verslagenheid voelde ik toch een fier geluk. Zo zijn mijn arendjongskes, moedig, heldhaftig, offervaardig. En nu volgden nog onvergetelijke mooie dagen. De laatste, want dit was de zwanenzang van de sassies. We organiseerden nog verre uitstappen, gingen zwemmen, varen en 's avonds baden we samen. We zongen onze mooiste sassieliederen en ik vertelde hun boeiende verhalen. Maar in ieders hart broeide de pijnlijke vraag: en wat erna? Intussen meldde ik aan de familieleden van de Sassies dat ze me tegen 22 augustus moesten verwittigen, indien ze niet wilden dat hun kind in een staatsinrichting werd opgenomen. En velen van hen kwamen kinderen weghalen, maar uiteindelijk hield ik er toch nog een 40-tal over, waar ik geen weg mee wist. Dus bleven die bij ons. Op 22 augustus valt het feest van het onbevlekt hart van Maria. Die dag waren we gewoon aanbidding te houden in ons kapelletje. Ik gaf er de voorkeur aan naar Vaats terug te keren om aan die aanbidding deel te nemen. De kapel was helemaal vol, ook met vele gelovigen van de parochie. De secretaris van de bisschop riep me uit de kapel en we gingen samen op een bank zitten tegenover het sassiehuis. Wat ziet het verzegelde huis er toch droevig uit. Ja, vergeleken met het vroeger gewemel in en rond het huis, is het een triestige aanblik. We hebben besloten na de aanbieding met de sassies in uniform en met vlaggen en trommels naar het stadhuis te trekken om de sleutels van ons huis terug te vragen. De secretaris keek mij met ontzetting aan. Ga jij ook met hen mee? Nee, dat is hun eigen actie. Ik zal hier blijven en bidden voor hen. Dat zal ik ook doen, samen met de bisschop. Wat er ook mogen van zijn. Je hebt alles gedaan wat mogelijk was. De bisschop is fier op je. Meer en meer gelovigen kwamen voor de aanbidding. Toen ik de plechtigheid beëindigde, kon het kapelletje al het volk niet bevatten. Gans het Rakossiplein weergalmde van de slotzang. Dat opgang en ondergang van de zon mogen zingen van uw grootste daden, God. Ontroerd gaf ik het volk de zegen met het Allerheiligste. De brave mensen uit Kisvaats omringden de sassies en verrasten hen met lekkere dingen. De sassies stelden zich in rijen op en trokken zingend naar het stadhuis. Heel wat mensen volgden de stoet. Met pijn in het hart knielde ik voor het tabernakel neer. Iedere 5 minuten ongeveer kwam een sassie me een bericht vertellen over het verloop. Meer en meer mensen sluiten zich aan. Nu staan ze in het geliet voor het stadhuis en de afgevaardigden zijn reeds bij de burgemeester. De burgemeester komt naar buiten en wil de sassies wegzenden. En zij weigeren heen te gaan en dringen aan om de sleutels van het huis te krijgen. De burgemeester ijlt naar binnen en het wordt een heen en weer getelefoneerd. En dan de laatste melding. Geloei van sirenen, daar verschijnt de politie. Ze omsingelen de sassies en zeggen dat ze in een naburige school ondergebracht zullen worden. Dat niemand probeert te vluchten. Morgen zal over hun lot beslist worden. Vele gelovigen keerden terug naar de kapel en vertelden dat zij door de politie verplicht werden de plaats te ontruimen. En ze waren bedroefd om de sassies die meegenomen werden. En wat nu met Adja? Als antwoord hoorden we het geloei van de politie-sirenen. Politiemannen sprongen uit hun auto's, bewapend met automatische geweren. Ze keken radeloos rond, want de gelovigen omringden mij als een beschermende muur. Enkele mensen drongen erop aan dat ik met hen zou meegaan naar huis. Bij hen zou ik veilig zijn. Nee, ik blijf hier alleen om gans de nacht in gebed door te brengen. Omstreeks middernacht hoorde ik een kinderstem fluisteren. Het was de blonde Alex die de kapel was binnengeslopen. Hij knielde naast mij neer en ik zag dat zijn ogen vol tranen stonden. Atja, Sassi koning, het is met ons gedaan. Zij hebben ons omsingeld. Het was gemakkelijk voor de politie. Ze waren gewapend. Hoe is het gegaan bij de burgemeester? Hij aanvaarde met tegenzin het memorandum van de sassies. Hij kon in het schrift lezen dat wij beroep doen op ons recht het huis te bezetten. Het is onmogelijk dat de staat weerloze weeskinderen berooft van het huis dat zij uit de puinen hebben opgebouwd. We eisen de sleutels van ons sassiehuis. We gaan niet weg zonder de sleutels. De burgemeester beweerde tevergeefs dat dit een ministeriële beslissing is. En we weigerden plaats te ruimen. En dan kwam de politie. We voelden ons verplicht alle tegenstand op te geven. De sympathie van de mensen was als olie op het vuur. De politie bracht ons naar de staatsinrichting, waar we in een grote zaal stroozakken toegewezen kregen. 3 sassies werden uitgepikt door de politie, die hun de bekentenis wilden afdwingen dat heel de zaak door de Gutsy werd gecomploteerd. De sassies bleven volhouden dat ze zelf alle initiatief hadden genomen en niet van zin waren toe te geven. Morgen zouden ze opnieuw naar het ministerie gaan en het document dat in 1945 bij de eerste steenligging was opgesteld, meenemen. In dat document staat duidelijk dat het Sassietehuis geen kerkelijke instelling is, want het werd gebouwd door vrije Arendjongskes, om als thuis te dienen voor weeskinderen van gelijk welke belijdenis. Toen de drie Sassies terugkwamen, sloot de politie de deur en doofde het licht. Het was zo broeierig heet in de zaal dat we niet konden slapen. Met moeite kregen we een venster open. Toen de politie weggereden was, klom ik door het venster naar buiten. Ik heb Ferry toegefluisterd: ik ga naar Atja en kom aanstonds terug. Zeg me, Atja, wat moeten we doen? Vroeg Alex wenend. Ik streelde zijn blonde lokken. Mijn jongen, ik kan en mag geen raad geven. En toch, we zullen ons niet geven. Nog liever trekken we de wijde wereld in. Kijk, Alex, ik weet dat men me vroeg of laat zal komen halen. Maar er is een voorzienigheid, een vader die bekommerd is om het lot van de wezen. En er is een maagd der armen die haar kinderen niet verlaat. Ga nu maar terug naar de anderen. Ik zend jullie mijn zegen en bid voor jullie allemaal. Maar jullie moeten zelf beslissen wat te doen. Alex verdween, even geruisloos als hij gekomen was. Lang keek ik hem achterna. Hij sloop langs de huizen als een indiaan, voorovergebogen. Was het uit voorzichtigheid of torste hij een zwaar kruis? Langzaam kwam de dageraad. Toen de eerste zonnestralen in de kapel binnendrongen, zuchtte ik diep en nam mijn brevier, waarin ik destijds in Vlaanderen het vers van Guido Gezelle had neergeschreven. Als zorgen mijn hert te verslinden, als moeheid van 's werelds getier, dan neem ik weerom den beminden, dan grijp ik den ouden brevier. Ik bad een uur lang, en dit gebed bracht me wat rust. Ik kon alles aan God toevertrouwen en begon me voor te bereiden op de heilige mis. Wat was het vreemd zo alleen te zijn, zonder de Sassies? Vroeger ging ik naar het altaar met een hele groep misdienaars. Nu had ik lood in de benen als ik het altaar beklom. De gelovigen kwamen binnen in kleine groepjes. Ik begon met een kruisteken, maar mijn stem begaf het. Waar zijn nu mijn lieve Arendjongskes? Het antwoord kwam dadelijk en ik kon mijn oren niet geloven als ik hun stemmen hoorde. Ja, het waren echte stemmen van mijn Sassies die binnengestormd kwamen en zich rond het altaar schaarden. Ontroerd en fier keek ik ze aan. Ze zagen er vermoeid en bleek uit, maar hadden de moed samengeraapt om te vluchten en om in de Eucharistie aanwezig te zijn. Zij wisten dat ze sterkte, dat ze God nodig hadden voor de komende strijd. Het loont de moeite zoveel voor die veldbloempjes te doen. Na de mis verspreidden ze zich. De gelovigen wedijverden om ze bij zich te nemen. Ik maande hen aan zich tijdens de dag niet te vertonen. Alleen voor het lof en de rozenkrans verwachtte ik hen in de kapel. Ik begaf me naar de burgemeester, die nog steeds met ons sympathiseerde. Ook de hoofdingenieur, die ons steeds geholpen had, vond ik bij hem. Atja, we waren net over jullie aan het praten. U moet begrijpen dat ik het Sassiehuis niet kan teruggeven, gezien het ministerie het werk geliquideerd heeft. Daar uw werk onder Belgische bescherming staat, kan men niet aan de inboedel raken. Ik zal geen klacht indienen over de weerspannigheid van de Sassies gisterenavond. Ook de kapitein van de politie is het met me eens dat we niet konden voorzien dat er verwikkelingen zouden komen omwille van de populariteit. Zolang de Sassies zich niet in groep vertonen, zullen we geen aandacht schenken aan hen. Maar wat de hogere autoriteiten later zullen ondernemen, is voor het ogenblik niet te voorzien. Ook mijn positie is onzeker. Maar zolang ik burgemeester ben, zal ik jullie beschermen. Het was een hele opluchting. Wie tijd wint, kan ook de slag winnen. De burgemeester reikte me hartelijk de hand en de hoofdingenieur bracht me naar buiten. Atja, kom even binnen in mijn bureau. We moeten eens onder vier ogen praten. U weet dat ik vanaf het begin met belangstelling uw werk gevolgd heb. Een priester van uw kaliber heb ik nog nooit ontmoet. Ik ben volledig op de hoogte van de situatie en ik weet dat u in ongenade gevallen is bij de stadsraad, omdat u verzet hebt aangetekend tegen de nationalisatie van uw inrichting. Sinds dat ogenblik zijn zij uw gezworen vijanden geworden. Dat zijn nochtans dezelfde mensen die eertijds voedselinzamelingen hielden ten voordele van de Sassi's. Zij hebben gegevens over u verzameld, zelfs in Pest Sint-Elisabeth, waar u 2 jaar werkzaam was. En nochtans, de communisten van Gins hebben met veel lof over u geschreven, over uw werk voor de wezen en uw actie om zoveel mogelijk Joden te redden. Hoe is hun houding toch veranderd? Nu moet u op uw stappen letten, Atja, want ze houden u voortdurend in het oog en willen u aanhouden. Ik heb enkele betrouwbare mensen die mij van alles op de hoogte houden. U moet op het ergste voorbereid zijn. Meer dan 2-3 maanden zullen ze u niet meer gunnen. Zorg intussen voor uw kinderen, maar doe niets om uw huis opnieuw te bezetten. Wat een geluk dat de kapel onder het toezicht van het bisdom staat. Kort geleden heb ik het plan van uw huis weer opnieuw bekeken. Het nieuwe huis zou door de kapel kunnen ingepalmd worden. Er is slechts een muur die de twee van elkaar scheidt. Ik stel u voor die muur uit te breken. En daarmee zou de kapel haast dubbel zo groot worden. U zou bovendien nog 2 lokalen bijwinnen. In 2 dagen kunnen ze dat klaarspelen. Maar ik weet natuurlijk van niets. De bakstenen van de afbraak breng hem maar ergens naartoe. Ik keek verbaasd naar de ingenieur. De burgemeester en ikzelf zullen hier niet lang meer blijven, voegde hij er nog aan toe. Misschien nog 1 maand. Wat ik u voorgesteld heb, is het laatste wat ik nog voor jullie kan doen om mijn genegenheid te tonen tegenover jullie en de kerk. We omarmden elkaar. De goedheid van de hoofdingenieur gaf me nieuwe levensmoed.
Heb niet willen ondertekenen de nationalisering van het Stecht. Ik heb ook beroep gedaan dat het onwettig is, omdat wij staan onder de bescherming van België. Maar zij hebben gezegd dat feitelijk deze Stecht is niet meer nodig. Omdat de staat kon zorgen nu voor de wezenkinders. En dan de kinderen verdeeld, zo voor in verschillende gestechten. Tuurlijk, wij hebben dat al voorzien. En ik heb dan al vele kinderen bij families geplaatst.